Zeg maar. Goedemorgen. Welkom bij een sessie Designing XAML Apps Using Blend for Visual Studio. Ik hoop dat jullie allemaal al eens met .NET ontwikkeld hebben en misschien ook al Windows 8 applicaties ontwikkeld hebben of Windows Phone applicaties ontwikkeld hebben. En ik hoop eigenlijk ook al dat jullie met Blend gewerkt hebben. Dan ga ik even vragen, is dat ook zo? Wie werkt er al met Blend? Oeh, heel weinig. Nou, dan hoop ik dat na vandaag dat gaat veranderen. Want Blend is echt een prachtig product. Ik vind Visual Studio is een geweldig product, maar misschien is Blend nog wel mooier dan Visual Studio. Dat gaan jullie nou niet geloven, maar hopelijk over een uur en een kwartier, 75 minuten, wel. Waar gaan we vandaag over hebben? Nou, wat kan Blend, layouting en allerlei controls en allerlei features. Laten we snel beginnen. Laten we beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Fons Sonnemans. Ik heb mijn eigen bedrijf, Reflection IT. Vanuit daar verzorgen wij trainingen op gebied van .NET development. Dat kan programmeren zijn met C#. Dat kan ASP.NET zijn. Voornamelijk MVC is dat. Of dat is XAML. Maar ook nog SQL Server trainingen. We verzorgen trainingen, maar we ontwikkelen ook apps. Apps op Windows Phone en Windows 8. Hier staan er een aantal. In totaal hebben we er richting de 40, 45 apps ontwikkeld. 15 op Windows 8 en de rest op Windows Phone. En 2,2 miljoen downloads. En dat is best aardig. Ik denk dat ik daarmee misschien wel de Nederlands grootste appontwikkelaar ben. En met inkomsten loopt het ook redelijk goed. Nou, de ervaring die ik op heb gedaan in het bouwen van de apps, die kom ik hier met jullie delen op gebied van Blend. Laten we eens beginnen met Blend opstarten. Volgens mij heb ik dat vanochtend al gedaan. Kijk, ik heb Blend al opgestart. En vanuit daar kan ik een nieuw project starten. Blend voor Visual Studio wordt meegeleverd bij Visual Studio. Gratis product. Vroeger was dat een apart product dat je moest aanschaffen. Expression Blend heette het toen nog. Maar tegenwoordig zit het er gewoon gratis meegeleverd. Ook bij de Express editie zit het erbij. En dat is dezelfde versie als die bij de Ultimate editie van Visual Studio zit. Dus je hoeft er niet extra geld aan uit te geven. Wat kan je daarmee doen? Je kan er HTML-applicaties mee bouwen. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Je kan er store-applicaties mee bouwen. Je kan WPF-applicaties of Silverlight-applicaties bouwen. Nou, we gaan het vandaag over Windows-applicaties hebben. Maar laten we beginnen met de nieuwe Universal-applicaties. En dat zijn applicaties die gebruikt kunnen worden voor en Windows Phone en Windows 8. En laat ik dan een blank applicatie opbouwen met programmeertaal C#. Het kan ook met Visual Basic, maar ik ben meer van de C#. En als we dan even wachten, dan krijgen we een project. En dat projectstructuur is eigenlijk dezelfde structuur zoals je hem ook in Visual Studio zou herkennen. Dat ik hier een Windows-applicatie heb, hier een Phone-applicatie heb en hier een shared PCL, eigenlijk een shared folder, waarin de app.xaml staat. De app.xaml kan je best vergelijken met een soort auto-execute.bat. Daar staat het opstart gebeuren en dergelijke staat daarin. Nou, wat we hier zien, we hebben een mainpage. We hebben hier in het midden hebben wij hier een design surface. Kom. Waarom wil jij niet uit? Mijn windowtje wil niet weg. Goh. Waarom is dat? Nou is hij wel weg. Even Ctrl-0. Ctrl-0 is een belangrijke toets. Met Ctrl-0 kan je even inzoomen naar het schermformaat. En dan zie ik heb hier een tablet staan en dat is omdat ik hier een Windows-applicatie heb. Open ik de mainpage van mijn phone-applicatie, dan zie ik dat ik hier een scherm heb van een phone. Ik kan ze ook weggooien. Ik ga de mainpage van mijn phone-applicatie weggooien. Hier, delete, rechtermuis, delete. Gooi me weg. En ik knip hier de mainpage uit mijn Windows-applicatie. En die plak ik in de shared folder. En doe je dat, dan heb ik hier mijn mainpage staan en heb ik die nog steeds, Ctrl-0, op de Windows tablet formaat hier staan. Nou, gelukkig hebben we hier een device tab. En deze mainpage is nu eigenlijk een page die het en voor Windows zou moeten doen en voor Windows Phone zou moeten doen. Op het moment dat ik nu naar de device tab toe ga, heb ik hier een nieuwe feature. Die zit dus in Release Candidate 2 van de Visual Studio. Nee, de Visual Studio Update 2 Release Candidate. Zo heet het officiële product. En daarin kan ik nu de context switchen. De context staat nu op Windows, maar die kan ik nu ook op Windows Phone zetten. En afhankelijk van wat ik hier dus nu heb, omdat dit nu een shared pagina is, kan ik deze pagina in beide formaten getoond krijgen. Op het moment dat ik hier nu een button op mijn scherm plaats, staat die button op deze plek in een Windows Phone applicatie. En als ik dan switch naar een Windows applicatie, zie je dat die button dan op deze plek in mijn Windows applicatie staat. Nou, dat is prachtig. Nou, belangrijk iets is hier dus die context switch. Er is nog meer te doen. Je kan hier kiezen van op wat voor resolutie moet deze applicatie draaien. In wat voor resolutie wil je hem designen. Hij staat nu op 1366 bij 768. Maar je kan ook zeggen, nou, ik wil hem op een 27 inch beeldscherm wil ik nu designen. En doe je dat, dan zie je dat het scherm gewoon veel groter geworden is. Maar de button staat nog steeds linksboven hier getoond. Een vraag. Ja. Ja, dat kan wel, maar dan gaan we dadelijk uitleggen hoe we daarvoor het grid-systeem kunnen gebruiken. En dat is onderdeel van een volgende presentatie. Ja, dat gaat relatief eenvoudig. Je moet je afvragen of het altijd werkzaam is. Er zijn natuurlijk situaties waar het niet kan en dan zal je beter toch een specifieke phone-scherm ontwikkelen en een specifiek Windows 8-scherm. Want de verschillen zijn toch wel groot. Phone werkt met een resolutie van tegen de 400 tot 650 of zo, de kleinste resolutie. Ja, en een tablet werkt met de grootste resolutie van 2550, 1440. Nou, dat is gewoon, het zijn verschillende dingen. En dan moet je niet proberen hetzelfde mee te maken. Maar het kan in principe wel. Zet ik het hier nu op diezelfde resolutie, maar dan op een 10-inch tablet, dan zie je hier onderin, en ik ga even inzoomen, dan zie je hier onderin de effective resolutie. Ik draai wel 2560 4040, maar dat is een high DPI beeldscherm. Effectief heb ik slechts 1422 bij 800 pixels tot mijn beschikking. En daar moet je dan rekening mee houden op het moment dat je gaat designen. Ja. Ik kan hem hier ook op portrait zetten, landscape, portrait. Ik kan hier ook aangeven, ik wil de applicatie, nou doe ik even landscape. Ik wil de applicatie aan de linkerkant hebben staan, want wat is het? Windows applicaties, Windows 8.1 applicaties, werken niet meer met snapped en filled. Dat waren view states die in 8.0 zaten. Nou, dat concept is helemaal komen te vervallen. Jij moet nu je applicatie zichtbaar maken vanaf 500 pixels breed en breder. En nou, dan kan je hiermee spelen. Van hoe ziet deze applicatie eruit? Bij 589 pixels breed of bij 831 pixels breed. En dat soort trucken heb je dan. En dan zou je kunnen denken dat hier aan de andere kant een andere applicatie getoond wordt. Nou, ik wil hem weer vol hebben staan. Je kan hier zeggen, hoe ziet de applicatie in de dark of in de light team eruit? Nou, licht wordt die op als volgt weergegeven. De button heeft dan geen rand meer gekregen, maar is een grijs vlak geworden. Nou, dark en light team. Toch maar terug naar dark. En je kan hier opgeven, op het moment dat ik een deploy doe, op het moment dat ik een F5 doe, moet hij deployen naar mijn local machine of naar de simulator. Dus ik heb nu local machine, klik dan F5. Nou, in 8.0... Ja, de vraag was, op het moment dat ik nu instellingen doe voor de dark team en voor de light team, worden die instellingen bewaard? Nee, Blend onthoudt die niet. Maar gelukkig is tegenwoordig in 8.1, de team die een pagina heeft, kan je per pagina instellen. Of sterker nog, kan je per control instellen. In 8.0 was dat één instelling die je op applicatieniveau kon doen. Request the team, die kon je in de app.xaml zetten. En gelukkig kan ik dat nu per pagina zetten. Dus deze pagina heb ik hier geselecteerd en ik zoek naar de property requested team. En daar staat nu default in. Default betekent ik neem de instelling van mijn app.xaml over. Nou, op het moment dat ik dat op light zet, is nu ingesteld op pagina. En dat onthoudt hij wel. En dat scheelt heel veel werk. En ja, dat kan dus niet alleen op paginaniveau. Ik kan ook hier een onderdeel in maken, bijvoorbeeld een stackpanel met wat buttons. En die stackpanel ook weer instellen. Dan gaan de buttons in de stackpanel die weer de property van de stackpanel automatisch overnemen. Nou, dat is heel veel beter geworden. Dat scheelt heel veel werk. Dus ik zet dit toch weer even op default, want ik wil het default overnemen. Ja, een belangrijke tab is dus de device tab. Speel daarmee om te kijken of jouw scherm het doet in alle resoluties die jij wil ondersteunen. En dat is best wel een van de grotere uitdagingen. Hè? Zorgen dat een applicatie schaalt naar alle schermresolutie die een gebruiker kan gebruiken. Ik ben een ongelooflijk grote fan van Blend. In Blend kan ik heel veel dingen doen die ik in Visual Studio niet kan doen. Maar in Visual Studio zitten ook nog wel features die niet in Blend zitten. Dus wat ik doe, ik switch heel vaak tussen beide omgevingen. De ene keer denk ik, oh, nou wil ik iets met animaties doen of ik wil iets met mijn databinding doen. Dan denk ik, oh, daar is Blend heel erg goed in. Daar blinkt hij in uit. Op het moment dat je zegt, van, ik moet code gaan schrijven. Ja, code schrijven, C-sharp code schrijven, dan heb ik graag IntelliSense. In Blend zit ook wel een C-sharp editor, maar dan zonder IntelliSense. Nou, dan wordt C-sharp soms best een uitdaging. Dan switch ik terug naar Visual Studio. En dat gaat heel eenvoudig. Op het moment dat je in Blend bent, waar ben je? Kom eens terug. Hier, Blend. Kan ik naar mijn project toe gaan en dan kan ik hier op deze pagina zeggen Edit in Visual Studio. En dan opent hij hetzelfde project ook nog eens een keer in Visual Studio. Dan kan ik bijvoorbeeld code gaan schrijven. Wat zullen we eens doen? Een presentatie moet altijd een Hello World in zitten. Hè? Dus ik implementeer hier een klik-event op die button. En dan gaat er een button klik af. Ik doe hier rechtermuis, go to definition. En dan heb ik hier mijn button klik methode. En dan kan ik hier een messagebox.show. Maar dat heet dus new message dialog. Dat heet geen messagebox meer. En dan zetten we daar een Hello World in. En die toon ik dan met een show async. Nou, start deze applicatie op. Klik ik op deze button. Dan zien wij hier in een messagebox, message dialog, een Hello World staan. Nou, ben ik dan weer tevreden? Ik denk, nou, dit is precies wat ik wil. Ga ik weer naar Blend toe. En dan zegt Blend, hey, ik zie dat er een wijziging is gedaan buiten mijn omgeving. Moet ik deze wijziging oppikken? Ja, dat is wel zo fijn als je dat doet. En dan, ja. Ja hoor, ja. Gewoon hier rechtermuis nog een keer Blend voor Visual Studio. En ik start een tweede Blend op en kan je hetzelfde project nog een keer openen. Ja, ja. Dan zal je nog wat vaker de vraag krijgen van, ik zie dat die gewijzigd is buiten mijn omgeving. Maar eigenlijk geen enkel probleem. Ja, dat kan. Twee keer Blend opstarten, werkt. Oké, we hebben heel veel controls. Ik heb vandaag geen tijd om alle controls uit te leggen. Dat zou ik graag willen doen, maar een normale Blend training duurt 3 dagen. En ja, dat is niet voor niks dat een Blend training 3 dagen duurt, want er zit heel veel in Blend. Dus ik krijg vandaag, ik heb nog 62 minuten, dus ja, ik kan jullie alleen de belangrijkste dingen uit gaan leggen. Een van de belangrijkste wat je door moet krijgen, zijn de layout controls. Er zijn er een aantal, Canvas, Stack Panel, Grid, maar er zijn er nog wat meer waar ik vandaag sowieso geen tijd voor heb. Maar we gaan de 3 belangrijkste controls behandelen. En dat zijn layout controls, er worden ook wel panel controls genoemd. En dat zijn controls die gebruikt worden om de schermopmaak mooi te organiseren. We hebben 3 eenvoudige controls, we beginnen bij de Canvas. En een canvas is eigenlijk zoals een schilder een schilderij maakt. Die heeft gewoon een canvas voor zich en zet op dat canvas zet hij zijn landschap of zijn stilleven zet hij daar neer. Alles wat je daar opzet, komt op de plek waar je het opzet. En op het moment dat ik dus het scherm groter of kleiner maak, verandert er niks. Dat is gewoon een statisch verhaal. En ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wat ik kan doen is in mijn pagina. Ik ga even de button weggooien, vinden jullie niet erg, hè? De button gooi ik weg. En ik selecteer een canvas, dus ik ga naar mijn assets toe. En in assets zoek ik naar een canvas. Zit gelukkig overal in Blend een search. Dus ook hier zit een search en kan ik zoeken daarnaar. En dan zet ik hier mijn canvas neer. En dat canvas zal ik even zichtbaar maken door hem rood te maken. Ik heb hier nu een canvas. En dat canvas, daar kan ik buttons op gaan plaatsen. Ik kan hier een button op gaan plaatsen en ik kan daar een button op gaan plaatsen. En als mijn scherm nu groter of kleiner wordt, dus ik ga naar mijn device toe en ik ga zeggen dat dit op 1440 gaat draaien, of op 12 inch, of op weer heel groot 27 inch, dat soort zaken, zie je dat er eigenlijk niks geschaald wordt. Dat canvas heeft een bepaald formaat en de buttons staan binnen de canvas en niks verandert. En daarmee is de canvas eigenlijk helemaal niet zo nuttig. Die canvas, ja, is handig voor kleine dingetjes die niet hoeven te wijzigen bij een ander schermformaat. Maar In de praktijk gebruik ik hem niet heel veel. Zeker niet als het hoofdelement waar een applicatie uit opgebouwd is. Dus ja, leuk canvas, maar wegwezen. Op het moment dat ik heb hier een canvas waar een rectangle op staat. Een rectangle heeft een width en height, dat is dit geel vlak. Hij heeft ook een top en een left, alleen die worden op een aparte manier in XAML weergegeven. Daar staat canvas.top en canvas.left. Dat hier een punt in die attribuutnaam staat, dat is een speciale schrijfwijze. Dat noemen ze een attach property. Hier die canvas.top en canvas.left. Namelijk die left en top properties, die heb je alleen omdat de rectangle in een canvas staat. En dat is een property die je erbij krijgt, er attached wordt. Vandaar dat dit een attach property heet. En dat is een techniek die in XAML vaker gebruikt wordt. Later zullen we dat ook bij de grid terug gaan zien. Verder. XAML is case sensitive. Laten we even snel doorgaan. Een ander element is de stackpanel. Stackpanel is ook een heel eenvoudig element. Ik kan een stackpanel op mijn scherm zetten. Ik zoek hier naar stackpanel. Ik heb hier een stackpanel staan. Daar zo. En in deze stackpanel, daar plaats ik een aantal buttons in. Dat kan ik gewoon met dubbelklik, kan ik daar buttons in blijven plaatsen. Het zijn een beetje kleine buttons geworden, maar ik heb hier nu 4 buttons. Ik kan er ook eens een keer wat anders als een button, bijvoorbeeld een checkbox. Ik kan er ook een checkbox inzetten. Daar zo. En in principe alles. Nou, deze stackpanel heeft een property en die property, de belangrijkste daarvan, is orientation. Hier zo. En de orientation is op dit moment verticaal en dat zorgt ervoor dat al die buttons onder elkaar komen te staan. Nou, zet ik die orientation op horizontaal, komen alle buttons naast elkaar te staan. Nou, daarmee kan je spelen. Veel meer kan dit element niet. Dit is gewoon dingen onder elkaar of dingen naast elkaar tonen. En ja, wat je nog wel kunt doen, met de button kan je hier in de layout properties, hier aan de rechterkant heb je layout properties, kan je bijvoorbeeld alignment instellen. Deze button moet een alignment hebben van links en de volgende button moet een alignment hebben van rechts. Niet helemaal rechts, ik wil daar ook een margin aan de rechterkant hebben. En dan kan ik hier een beetje met mijn muis van links naar rechts bewegen en dan zie je dat die button een bepaalde marge aan de rechterkant heeft. Dat zijn dingen om layout mee te bepalen. Dus niet bij de canvas precies op een plek neerzetten. Nee, in een stackpanel zetten en dan met alignment en dergelijke de opmaak proberen te maken. Nou, doe je dat op een beetje handige manier, dan kan je daar bijvoorbeeld zo'n inlogscherm mee bouwen. Ik heb hier een inlogscherm hier met een username, een password en een login-button ontworpen. En hoe is die opgebouwd? Nou, ik heb een stackpanel die in het midden neergezet is. Dus weet je wat, ik kopieer gewoon even deze. Ctrl-A, Ctrl-C. En ik zet die hier in de XAML neer. Ik gooi deze stackpanel weg die ik ontworpen had. En ik plak deze daarvoor in de plaats. En wat we dan zien is dat we... Oh, ik zit weer op een hele hoge resolutie. Hè. Laat ik eens gewoon een wat kleinere resolutie kiezen. 1366, waar ben je? Ik zie hem niet, Daar. Kijk, dan ziet het er wat leesbaarder uit. Dus ik heb hier een stackpanel. Die in het midden van het scherm getoond wordt. Die is zelf horizontaal en verticaal gecentreerd. Daarin zit een stackpanel en dat is deze eerste regel. Deze eerste regel is een stackpanel met een horizontale oriëntatie, waar de tekstblok username in zit en de tekstbox die erachter staat. De volgende stackpanel heeft ook een tekstblok, maar dat is deze password, en dan een passwordbox, want ja, password mag niet gelezen worden. En daarna komt een button, en die button heeft een margin van 257 pixels aan de linkerkant, zodat die op dezelfde plek komt te staan dan onder de tekstboxen komt te staan. Nou, deze opmaak is dan heel mooi te verzorgen met behulp van een stackpanel. Heel eenvoudig. Staat altijd in het midden. En heel functioneel. Ook op het moment dat dit dus een phone-applicatie zou zijn. Ik kan nog even switchen naar een phone-layout. Ik zeg, hoe ziet dit er dan op de phone uit? Ja. Hoop ik dat dit... Ja, mijn tekstboxen zijn net iets te smal. Of eigenlijk te breed, mijn scherm is iets te smal. En ja, maar in principe zou dit op mijn phone er dus ook goed uit kunnen zien. Als ik iets meer rekening had gehouden dat ja, misschien die tekstboxen erboven hadden gestaan in plaats van ervoor. Dan was dat wat flexibeler geweest. Nou. de mooiste oplossing en de eenvoudigste oplossing is het gebruiken van de grid. Nou, ik zeg wel eenvoudig. Grid is niet echt heel eenvoudig, maar wel ongelooflijk krachtig. Nou, wat kan ik een grid het beste mee vergelijken? Ik vergelijk de grid meestal met de table van HTML. Een tabel waar je rijen en kolommen mee maakt. En dat gaat in Blend heel eenvoudig. Ik gooi mijn stackpanel weer weg. Stackpanel weg. Oh, ik wou switchen terug naar Windows. Dan heb ik een wat groter design canvas. En dan zie ik dat ik hier een grid heb. De standaard template, daar staat het root element, is daar altijd een grid. En in dat grid kan ik hier kolommen gaan maken. En ik kan rijen gaan maken. Daar zo. En in zo'n kolom en rij kan ik een button plaatsen. Ik heb dus nu een cel van een grid van 4x4 gemaakt. 16 cellen heb ik. En daarin plaats ik een button. En deze button, daar kan ik rechtermuis layout reset all doen. En doe ik hier reset all, zien we hier aan de rechterkant dat overal de width, de height en de margins die daarop zitten, allemaal gereset worden naar de fabrieksinstelling. En ja, dat is een button. En dat is het vervelende van de button, weet je wat? Ik pak geen button, want het is een vervelend ding. Ik pak een rectangle en daar doe ik een reset all op. Want een button heeft namelijk een default alignment van aan de linkerkant gecentreerd. En die wil ik nu even niet hebben. Dat is alleen bij een button namelijk het geval. En heb ik hier een rectangle neergezet. Dit witte vlak is een rectangle waarvan ik hem ook blauw kan maken. Zie ik dat de width en de height en de margins allemaal gereset zijn. En op het moment dat ik nu een grotere schermresolutie kies, zie je dat die, ja, in elke schermresolutie dezelfde verhoudingen heeft ten opzichte van, ja, een kleiner scherm. Ook zelfs als ik naar phone toe ga, dit scherm een phone laat zien, is nog steeds de verdeling in vier vlakken gebeurd. En ja, zie je dat dat rectangle mooi resized. En met dus een grid kan je een soort, ja, responsive design wordt dat op het web genoemd. Hè? Een flexibele layout, een fluid layout maken. Nou, dat grid heeft hier bovenaan allerlei breedtes en hoogtes. Ik ga even terug naar Windows. Dan heb ik iets meer ruimte. En die breedtes en hoogte, daar staat 158 sterretje. En hier staat 176 sterretje en 200 sterretje, 149 sterretje. En dan kom ik terug op uw vraag. Is dit nu percentages? Nee, dit is niet percentages. Dat sterretje, hoe moet je dat lezen? Ik ga even de split view tonen. Op dit moment zie je hier al deze, bij de kolommen waren we bezig. Deze kolommen, nou, ik zet ze allemaal op 2. Als ik ze allemaal 2 sterretje geef, dan is het totaal 8. En dat betekent, op het moment dat iets 2 is, is dat 1/4. 2 van 8 is 1/4. Dus dat betekent dat deze kolommen allemaal even breed geworden zijn. En dit is dus 25%. Dus het is geen percentage, het is een deel van het totaal. Zet ik dit op 4, dan is het totaal is nu 10 geworden. Nou, dan is het 40%, 20%, 20%, 20%. Het zoveelste deel. Ja, op het moment dat ik het gewoon op 300 zet, zonder sterretje, dan is het gewoon 300 pixels. Dat noemen ze fixed size, 300 pixels. En ook op het moment dat ik nu naar een hele andere resolutie toe ga, ik ga naar 1366 terug, dat ding is gewoon 200 pixels. Wat er ook gebeurt, 200 pixels. Dus ja, dat kan je doen. En dan is er nog een laatste optie. Stel, ik zet hier een rectangle neer. Die rectangle die zet ik hier in 2 kolommen neer. Dat kan, daarvoor hebben we hier een column span. Die staat aan, hier, hij staat op 2 kolommen in rij 2. Nee, dat wou ik toch niet. Hij moest op 1 kolom. Hij moet geen width, weet je wat, ik reset hem weer. Layout reset all. Column span 1, daar, en moet in kolom 3 komen staan. Ik begin bij 0 te tellen, dus dit is kolom 3. Nou, wat ik ook kan doen, is deze kolom, hier zo, ik ga even inzoomen. Aan de bovenkant van die kolom kan ik hem ook op auto zetten. En auto houdt in, hij pakt automatisch de breedte van de breedste control dat erin staat. Nou, dat breedste control, dat is deze rectangle en die heeft een width van 0, namelijk die staat op automatisch. Zet ik die nu op 500, dan wordt die kolom 500, omdat de kolom op automatisch gezet is. Nou, datgene wat ik hier met kolommen doe, kan ik hier ook aan de linkerkant met de rijen doen. Dus je hebt 3 formaten, pixel, Gewoon pixel perfect, 300 pixels. Een sterformaat, het zoveelste deel van wat overblijft. En een automatisch formaat, hij pakt het breedste control dat erin staat. Ja, dat is eigenlijk wel een trucje voor bedacht. Op het moment dat je zegt van ik wil daar tussen die twee wil ik gewoon een rij toevoegen, kan je even inzoomen, de split afzetten, dan heb je iets meer ruimte. Kan je hier add row before, add row below, add row after doen. En dan zet hij er gewoon eentje tussen en ja. Zit deze feature ook in Visual Studio? Ik denk dat hij ook in Visual Studio zit. Edit in Visual Studio. Ja hoor. En kan ik naar de designer toe gaan. En heb ik hier diezelfde add row before add. Dus ja, ja, hij zit er ook in. Ik ben bang voor niet, maar nee, die zat er al in 2012 ook al in. Ja. Daarvoor niet. Nee, daarvoor niet. Blend for Visual Studio is hier erbij gekomen. Daarvoor had Blend Visual Studio 2010 had zijn eigen designer. En die zijn nu gemerged. Oké, layout property speelt daar heel veel mee. Dit stuk van het moment dat jij hier deze rectangle gebruikt hebt, ga dan spelen met alignment, met column span, row span, margins, width en height. Ja, en er zijn, ja, dat is stiekem van Blend. Er zijn vaak nog meer properties. Op het moment dat je denkt van dit zijn alle properties die ik hier heb staan, dan is dat nog eens niet waar. Ik kan namelijk hier dit nog openklappen. Daar zo, of hier aan de onderkant openklappen. En dan zie je hier nog meer properties komen. Bijvoorbeeld een min width en een max width en een max height. En ja, er zijn heel veel properties vaak verscholen. Zoveel dat ik altijd heel blij met deze search. Als ik hier iets zoek op width, dan zegt hij, nou, dit zijn allemaal properties die te maken hebben met width. Dus ga die search gebruiken, want ja, honderden properties zitten er gemiddeld op een control. Nou, honderden, een 100 properties zitten er gemiddeld wel op een control. Dan laat hij alles zien, ook die dingen die uitgeklapt zijn. Als je eenmaal een search gebruikt, hoef je niet meer uit te klappen. Dan heb je gelukkig alles. Overigens, een nieuwe feature van Blend is dat wij ook hier met iets kunnen werken als zijnde rulers. Ik kan hier aan de zijkant een ruler eruit trekken. En een ruler zorgt ervoor dat als ik hier nu een button ga plaatsen, dat ik die hier mooi kan oplijnen tegen die ruler aan. Ik zal even weer wat inzoomen. Dan heb ik hier een ruler geplaatst en die kan ik daar mooi oplijnen. En dat betekent op het moment dat ik een button ook in de volgende weer neer wil zetten, kan ik die hier ook mooi oplijnen. Dat is een feature van de nieuwe Blend van 2013. Het gebruik van rulers. Deze rulers kan je ook weer opslaan. Hier hebben we Manage Guides. Rulers, guides, een beetje de naam voor beide. Die kan ik hier opslaan, zodat ik die ook voor andere projecten kan hergebruiken. Op het moment dat ik een goede guide-instelling gemaakt heb, kan ik die gebruiken voor meerdere projecten. Er wordt gewoon een los bestandje aangemaakt. Oké, layout controls. De drie belangrijkste, er zijn er nog een aantal meer. Ja. Ja, daar zit ook nog een snap feature dat hij wel align met de andere. Ja, dat op het moment dat je twee controls sowieso onder elkaar zet, dan laat hij even een rood lijntje zien op het moment dat jij daaronder zit. Ja, dat helpt al. Dat zat er al heel lang in. Maar deze guides doen nog net iets meer. Die guides kan je namelijk ook gebruiken van je, op het moment dat je zegt, ik wil deze guide die ik hier heb, die wil ik aan de bottom alignen. En op het moment dat je dus nu weer, ja, deze zit misschien een beetje een vreemde plaats, maar als je aan de bottom wil alignen, op het moment dat ik nu naar een andere device formaat toe ga, waar een heel groot device formaat, zie je dat hij aan de onderkant weer dezezelfde margins weergeeft. Dan weet je, dat stuk van het scherm moet je leeg houden. Windows-applicaties moeten leeg zijn. Windows-applicatie design is de kunst van weglaten, roep ik altijd. Je moet niet te veel op het scherm hebben staan. Dus je moet rekening houden dat je lege ruimtes hebt. En zo zie je, nou, de onderkant, die wil ik leeg houden. En wat er ook gebeurt, ik wil niet voorbij deze groene lijn aan de onderkant komen. Nou, dat kan je daarmee spelen. En dat werkt ook op phone, op het moment dat ik dit switch naar phone. Ja. Zie je daar, ja, dan moet ik voor gewoon weer mijn eigen guides slepen. Het is niet dat de guides hergebruikt worden over die twee platformen, maar ook hier kan ik met guides werken. Het werkt ook voor WPF-applicaties. Op het moment dat mensen zeggen, ik doe WPF, want dat is ook XAML, ook daar kan je guides gebruiken vanaf 2013. Silverlight-applicaties, als iemand dat nog zou doen, dan werkt dat ook. Een textbox. Een textbox. Is dat een spannend control? Nee, een textbox is natuurlijk helemaal geen spannend control. Toch wil ik wel even aandacht besteden aan dat je de tab-index moet instellen. Iedereen denkt, we hebben alleen maar touch devices, maar we hebben natuurlijk ook gewoon heel veel laptops en pc's. En bij een textbox, op het moment dat je de tab-index goed instelt, overigens moet je dat ook bij buttons goed instellen, dan ga je met de tab-volgorde juist naar het juiste control toe. Doe je dat niet, dan doet hij het volgens de visuele tree. En dat is vaak niet wat je wil hebben. Dus denk even na over het instellen van de tab-index. Daar is geen tooltje voor. Vroeger had je in Visual Studio's en Windows Forms had je daar een tooltje voor waar je de volgorde heel makkelijk kon instellen. Nou, die hebben we helaas nog niet. Wil je een textbox multiline haken? Dan heb ik heel lang gezocht naar een property multiline. Maar die property heet niet multiline, die heet accept returns. Nou, ik denk dat noem ik even. Een textbox heeft allerlei border thickness en kleuren. En in Windows 8.1 is er een property bijgekomen en die heet de Selection Highlight Color. Je kan de kleur van de highlighted tekst van een textbox instellen. Dat kon in 8.0 niet, die was daar altijd paars. En paars is niet mijn favoriete kleur. En gelukkig heb ik nu de vrijheid om mijn eigen kleur te kiezen. Dus de Selection Highlight Color. In een textbox zit er default altijd zo'n kruisje in om hem leeg te maken, tenminste op een touch device. Wil je dat niet, dan kan je een text wrapping aanzetten. Dan wrapt hij ook wel, maar dan ben je het kruisje ook kwijt. Een belangrijk iets anders is dat je van een textbox ook de input scope moet zetten. De input scope kan je bijvoorbeeld op search of number of URL en dergelijke zetten. En op het moment dat je dat doet, verandert het touch keyboard dat op je tablet getoond wordt. Op een laptop en een pc doet dat niks. Maar op een touch device zie je op het moment dat ik hier een search van maak, dan zie je dat de enter geen enter heet, maar search heet. Nou, doe dat. Zeker op Windows Phone is dat belangrijk. Daarmee kan je op het moment dat je op een Windows Phone in textbox op number zet, dan komt er een numeriek toetsenbord alleen naar boven. Images. Ja, op het moment dat ik een image in mijn project heb, kan je daar BNP, JPG, TIFF, PNG. TIFF is nieuw in Windows Phone 8.1. Dat werkte niet in 8.0, maar TIFF wordt wel in 8.1 ondersteund. Dat is fijn. GIF wordt niet ondersteund. Als mensen geanimated GIFs willen hebben, ja helaas, dat gaat niet werken. Je kan de source een externe server opgeven. Dat betekent als de applicatie opstart en het plaatje moet geladen worden, moet je verbinding met het internet hebben, want dat plaatje moet gedownload worden. Dat is soms heel handig, maar soms ook niet. Je kan de plaatje gewoon onderdeel maken van je applicatie. Je kan hem in een class library hebben staan en daar een verwijzing mee hebben. Of je kan hem in je local storage opgeslagen hebben. En op het moment dat je een local storage opgeslagen hebt, kan je daar ook gebruik van maken. Dat werkt met ms-updata, dubbele punt en dan 3 slashes. Die fout maak ik altijd, ik typ altijd 2 slashes, want dan ben je zo gewend 2 slashes. Nee, hier staan 3 slashes, maak die fout niet. Maar die fout hoef je eigenlijk ook niet te maken. Op het moment dat je dat plaatje toevoegt in, ik ga wel terug naar Windows. Ik ga hier bij mijn assets, ga ik hier een, weet je wat, ik maak wel een mooie folder images aan. Hè? Want het plaatje moet in een losse folder komen staan. Ga ik een plaatje toevoegen. Add existing item. Pictures, heb ik iets voorbereid? Ja, ik heb hier een plaatje van een Lumia telefoon. En die Lumia-telefoon, ja, die kan ik hier gewoon opslepen. En dan maakt hij voor mij hier een image control aan. En dat image control heeft hier een verwijzing. En die verwijzing doet het automatisch hier al met de juiste MS-UPX weergave. Waar ben je? Waarom kan ik met mijn muis nu niet naar rechts? Hij wil niet naar rechts als ik inzoom. Daar. Mijn Zoom applicatie is niet meer goed. Maar daar staat MSUPX Image Lumia 39.jpg. Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Blend doet dat voor jou. Die fout kan je eigenlijk niet maken als je maar gewoon Blend gebruikt. Nee, dit is echt Windows. Nee, Nee, dat werkt niet voor WPF. Wel op het moment dat je een sleepactie doet, dan doet hij de WPF op implementatie kiezen. Maar dan heet hij niet zoals hij hier nu heet. Nee. Het is interchangeable tussen Windows en Windows Phone, maar niet naar WPF. WPF is een helemaal andere ballgame. Het gaat ook nog eens een keer naar Xbox toe. Hè? De Xbox One kunnen we in de toekomst, nog niet vandaag, kunnen we ook met Blend en XAML en dergelijke en C-sharp programmeren. Maar dat hoop ik nog binnenkort te krijgen, die beta. Oké, een appbar. Wil je een applicatie mooi maken, heel veel applicaties hebben daar een appbar. Dat is een balkje aan de bovenkant of een balkje aan de onderkant. Die komt naar boven op het moment dat je bij een touch device van boven naar beneden sleept, of van onder naar boven sleept. Bij een keyboard device of een muis device is het gewoon rechtermuis gebruiken. Nou, zo'n appbar bestond in 8.0 al. Alleen in 8.1 is er een commandbar bijgekomen en die is eigenlijk veel makkelijker. De commandbar is een appbar waar je alleen maar knoppen in kunt zetten. Wil jij daar iets anders als knoppen in zetten? Ik weet niet, bijvoorbeeld, kennen jullie het programma Fresh Paint? Fresh Paint is een heel mooi programma. En daar zit ook een appbar in. Gewoon dit. Nee, niet learn. Ik wil hier een plaatje tekenen. Hier kan ik mooie kleuren. Kijk, dit is een appbar. Het is een heel mooi voorbeeld van dat een appbar niet saai hoeft te zijn en niet alleen uit buttons hoeft te bestaan. En dan kan ik hier prachtig... Ik heb niet zoveel talent om dit mooi te maken. Maar dit hier is een appbar die aan de onderkant... Kijk, dit is een commandbar. Hier de onderkant, daar staan gewoon een drie knoppen. En dit boven is een appbar. Nou, die appbar kan je blijven gebruiken, maar de commandbar is nogal wat makkelijker. Als je toch alleen knoppen nodig hebt, en dat is vaak dat je alleen knoppen nodig hebt, dan raad ik je aan om gebruik te gaan maken van de commandbar. In de commandbar kan jij drie controls neerzetten. Een appbar button, een appbar toggle button en een appbar separator. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Kom. Blijf ik in deze applicatie? Joh, waarom ook niet? Nou, weet je wat, ik ga even een nieuwe applicatie bouwen. Het wordt anders zo'n rommeltje. Een nieuw project, XAML, blank applicatie. Ja hoor, sla maar op. Daar heb ik mijn mainpage. Die mainpage is weer helemaal leeg. Ik ben een nieuw project begonnen. En daarin zie ik dat ik zal het voor de mensen die ook achterin zitten doen met een top-appbar. De top-appbar is normaal gesproken de appbar die je gebruikt voor navigatie. Normaal gesproken, hè, dat is eigenlijk de designrichtlijnen, maar het is jouw feestje. Hè? Designrichtlijnen zijn maar een richtlijn, het is niet een wet. Hè? Het is niet dat als je je daar niet aan houdt, dat je er niet toegelaten wordt in de store of zoiets dergelijks. Dat zie je bijvoorbeeld aan die Fresh Paint. Je had ook de top-appbar gebruikt voor heel wat anders dan navigatie. Je had dat gebruikt voor een kleurenpalet en dat soort zaken. Nou, de top-appbar ga ik gebruiken en dan kan ik nu kiezen voor add-appbar. Nou, die feature hadden we altijd en daar is nu een add-commandbar bijgekomen. Nou, een commandbar die kan ik een kleur rood geven, dan is hij ook te zien aan de achterkant dat hij iets anders is. En daarin zitten commando's. En die zijn onderverdeeld tussen de primary commando's en de secondary commando's. De primary commando's worden aan de rechterkant getoond en de secondary commando's worden aan de linkerkant getoond. En dat was een mechanisme die in Windows 8 ook heel vaak gebruikt wordt. En weten jullie nog waarvoor het was? De commando's die aan de rechterkant waren, die waren bedoeld voor, wie weet het? Voor global commando's die altijd aanwezig waren. De linker commando's waren commando's die aanwezig waren voor afhankelijk van wat de context was. Dus afhankelijk van wat je geselecteerd werd, werd aan de linker commando de commando's veranderden dan. Nou, dat concept heeft Microsoft losgelaten. Dan hebben ze ingezien dat dat gewoon foutenbol is, daar hoef je je ook helemaal niet meer aan te houden. Staan ook niet meer in de design guidelines. Nee, de commando's aan de rechterkant zijn de commando's die je ziet in elk schermformaat. En de commando's aan de linkerkant, de secundaire commando's, heb jij te weinig schermruimtes, worden de secundaire commando's gewoon geofferd. Die laten ze dan weg, want ja, als het niet meer past, omdat je maar 500 pixels hebt en je wilt 20 knoppen tonen, 10 aan de rechterkant, 10 aan de linkerkant, nou 20 knoppen krijg je daar niet meer getoond, worden de primary commando's nog wel getoond, die 10, en de secondary, ja, die worden geofferd. Dus daarin moet je ook gewoon de niet belangrijke commando's inzetten. Wat zit er daarin? Primary commando's, daar zit een appbar button en nog een appbar button. En ik kan daar nog een appbar button aan toevoegen. Add appbar button. Dan heb ik een derde appbar button hier staan. En die Abbar-button die heeft allerlei eigenschappen. Namelijk, welk symbool moet hij gebruiken? Nou, ik wil add a friend. En hij heeft hier een label. Nou, daemon. Zet ik daar neer. Dus als ik even hier nog inzoom, zie je dat ik hier nu een Abbar-button demo heb met dit icoontje. En ja, er is een hele lijst van iconen. Ja, ik zou zeggen, dit moet voldoende zijn, hè? Pauze. Nou, het is niet dat jullie nu pauze hebben en koffie gaan halen, hè? Maar ja, dat soort zaken. Nee, je kan gelukkig niet alleen kiezen. Dit is namelijk een icon. Je kan ook een font gebruiken. Hier is de Sugui UI font. En je hebt ook nog UI emoji. En dan kan jij hier jouw glyph opgeven. En dat is eigenlijk zoals ze het in 8.0 deden. Dan had je daar hier zo'n ampersand hekje en dan zo'n moeilijk getal met zo'n punt komma. Als je dat getal hier als glyph opgeeft, dan doe je het eigenlijk op de 8.0 manier. Vind je dat niet voldoende, kan je hier ook nog gewoon een bitmap opgeven. Heb jij een bitmap, een zwart-wit bitmap? Dan kan jij die hier gewoon selecteren. Bijvoorbeeld, ik kan de store logo.png. En dan krijg je dat kruisje van de default store logo hier getoond. Nou, is dat weer niet voldoende, kan je hier ook gewoon een vectorpad opgeven. Een SVG-pad opgeven dat wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Namelijk dat die 40 bij 40 pixels, nou, een vector van 40 bij 40 zou zijn. En dan rendert hij hier voor jou jouw SVG-pad. Nou, heel eenvoudig. Nou, ik doe het voor mijn demo toch maar heel even hier met mijn pauze. Zo'n Abbar-button kan overigens ook buiten je applicatie, buiten Abbar gebruikt worden. Ik kan hier zoeken in de SS naar een Abbar-button. Bijvoorbeeld een toggle Abbar-button. En kan ik hier op mijn scherm zetten. Gewoon ergens waar het jou uitkomt. En daarin zet ik dan ook weer een icoon op audio. En daar kan ik hier de label op sound zetten. En op het moment dat ik hier nu opstart, dit was een toggle button, kan ik hier sound aan en uitzetten. Daar hoef je dan niet heel veel voor te doen. En hier doe ik rechtermuis, want ik heb geen touch device, heb ik hier mijn pauze staan. En op een Abbar button zitten natuurlijk gewoon de click events, zoals elk button een click event heeft. En voor mensen die met data binding willen werken, daar zit ook een command met command parameters op en kan je daar ook gebruik van maken. Dit werkt ook overigens op de phone. Op het moment dat ik dit een universal app zou gebruiken op de phone, zie je dat van deze command bar Abbar buttons aan de onderkant neergezet worden. Mag je er overigens niet meer dan 4 hebben van de primary. En je secondary Abbar buttons, die worden getoond als een menuoptie die eronder komt met die ... knop die een phone heeft. Dus in principe is dat ook een universal oplossing. Dan laat hij hem gewoon weg, ja, helaas. Nou, offert hij hem. Ja.
Kun je niet terug
naar een soort van. Nee. Dan moet je dan zelf iets voor doen. Nee. Ja, helaas.
Dus.
Nee, ja, je weet gewoon. Er zijn er gewoon 4 en niet meer. Nee, tenminste. Moet ik over nadenken? Weet ik even niet. Denk het niet. Abbar button. Ik heb hier wat links opgenomen van bijvoorbeeld paden. Een van de oplossingen was met paden werken. En ik weet niet of bijvoorbeeld deze modernuiicons.com, of jullie die kennen. Modernuiicons.com is een website van iemand die heel veel van dat soort plaatjes ontwikkeld heeft. En die plaatjes, nou stel ik selecteer deze. Kom. Hij is niet zo heel snel. Waarom doet hij niet? Oh ja, hij doet het wel. Kijk, dan heeft hij hier, voor mensen met hele goede ogen, het pad van dat geselecteerd plaatje staan. Nou, dit pad kan je dus gebruiken om die path Abbar button te laten renderen. Ja, en dat zijn er zoveel dat ik denk, nou, uiteindelijk moet er toch wel iets in zitten wat naar jouw genoegdoening is. Is dat niet zo, moet je hem even een tweetje sturen, deze Modern Icons, dan maakt hij hem voor jou. Moet je meestal 2 dagen wachten en dan voegt hij er eentje aan zijn verzameling toe. Zeg je, nou, ik wil niet met paden werken, ik wil met symbolen werken. Kan je naar websites toe gaan als fontello.com. Moet je dat font dat hier staat, kan jij Nou, kijk, als je zegt, wat wil je hebben? Ik wil dit hartje hier hebben en ik wil dit hebben en ik wil dat hebben. Nou, dan heb ik hier een aantal, want ik had er al dit voorbereid hierboven ook al een aantal staan. Kan ik dit font downloaden? Hier, als download, open, ja, ik wil dit openen. Dan krijg je hier een folder waar een font in zit, dit TrueType font. Dit TTF-bestand stop je in je project. En kan je die 7 karakters die ik nu heb, gebruiken als een karakter voor zijn abbar-button. Dat is eigenlijk redelijk... Ik wil er binnenkort een blogpost over maken hoe dat werkt. Heel eenvoudig eigenlijk. Een beetje searchen op Google, Bing. Komt dat ook goed. Wordt gelukkig niet opgenomen, hè? Dat valt mee. Oké. Deze presentatie wordt op Channel 9, dit wordt wel opgenomen en dit komt op Channel 9 samen met deze presentatie, wordt daar gepubliceerd. Dus al deze links kan je daar dan terugvinden. Oké, resources. Zijn er webdevelopers in de zaal? CSS zegt jullie wel iets, hè, wat je daarmee kan doen. Daar kan je classes in aanmaken en die kan je dan gebruiken voor meerdere elementen in je HTML-pagina. Nou, dat is zoiets hetzelfde, hebben wij ook in XAML, maar dat noemen we dan resources. Eens even kijken, wat kunnen we doen? Reload, nee, ik wil naar Blend. Ik ga weer een nieuw project opstarten. Ik ben toch bezig, ik had eigenlijk de doelstelling om 100 te halen. Ik doe alleen Windows app, dan is hij wat sneller. En wat doe ik? Ik zet hier een rectangle op mijn scherm. En ik zet nog een tweede rectangle op mijn scherm. En ik zet een derde rectangle op mijn scherm. Dit wordt niet een spannende user interface, maar het is een user interface met 3 rectangles. Ik kan er overigens ellipsen van maken als je zegt, ik ben meer van de rondjes. Ik kan er ook rondjes, als jij dat liever hebt, dan doen we het met een rondje. Wat kan ik doen? Ik kan de veelkleur van de rectangle kan ik hier op blauw zetten. En dan zeg je, nou, deze rectangle moet dezelfde kleur hebben. Nou, dat is niet moeilijk. Dan hebben we hier een color picker. En dan zeg ik, nou, die moet diezelfde... Kom, de veel moet dezelfde... Bukje. Veel moet blauw worden. Nou, gisteren deed ik nog. Had ik het lijntje? Nou. Veel. Gewoon rood. Doen met rood. Ja, zo. En dan laat je dit aan de klant zien en dan zegt de klant, nou, daar rood, hè? Of opdrachtgever of je beta-tester. En de gebruiker zegt dan, nou, dat rood vind ik niet zo mooi. Kan dat groen worden? Ja, dan denk je, dat kan wel. Maar dan moet ik al die rectangles van kleur gaan veranderen. Nou, wat je dan ook had moeten doen, is de kleur, hier deze veelkleur, die had ik moeten omzetten naar een resource. Convert to een resource. En die geef je dan een naam. Nou, de naam brush 1 kan je dan selecteren. Ik kan ook een betere naam bedenken, maar voor de demo kies ik hier brush 1. En dan zit de kleur hierin. En die kleur die kan ik nu aanpassen naar bijvoorbeeld groen, want dat wou de klant hebben. En op het moment dat je daarna deze hebt, kan je deze rode weer zeggen, nou, die moet gebruik maken van die kleur brush 1 die ik net heb aangemaakt. En deze veelkleur moet ook hier brush 1 worden. En op het moment dat de klant zegt, nou, dat groen, ik heb me weer vergist, dat moet eigenlijk toch geel worden, kan jij hier die brush aanpassen. En zijn ze nu in één keer allemaal geel. Nou, dat scheelt werk, dat is makkelijker, dat gaat op deze manier sneller. Dat kan niet alleen met kleur, dat kan ongeveer met elke property die hieronder staat. Een visibility, een opacity, een doorzichtigheidsgraad. Als je die zegt, nou, die doorzichtigheidsgraad die zet ik op... ik doe dat nu op de pagina zelf, dat was niet de bedoeling. Ik kies hier deze rectangle en die rectangle moet voor een bepaald gedeelte doorzichtig worden. Nou, die heb ik nu op 41% gezet, doorzichtig. Dat kan je zien als ik hem over een andere zet. Dan moet ik hem wel bovenaan zetten. Order, bring to front, daar zo. Dan zie je, die valt er een beetje overheen. Hè? Nou, deze opacity die kan ik dan ook instellen als een resource. Convert to resource. Een dobbel 1, dat is de naam. Nou, nee, ik bedenk een andere naam. Prachtige naam heb ik bedacht. En dan kan ik ook deze hier diezelfde opacity geven. Convert local resource en dan pak ik die moeilijke naam die ik bedacht heb. Dat is dan een dobbelwaarde. En die dobbelwaarde kan ik dan niet alleen voor opacity gebruiken. Ik kan ook zeggen, nou, die width van dit control, dat moet gelijk zijn aan die dobbelwaarde die ik bedacht heb. Nou, die is dus nu heel klein, want ja, ik had een waarde van 41%, dus 0,41. Dus ja, het is niet zo nuttig om te doen wat ik nu gedaan heb. Op het moment dat ik deze dus nu probeer aan te passen, hier bij resources kan ik hem aanpassen. Die dobbelwaarde, die kan ik dus nu breder maken. En ja, deze is dus voor 7500% onderzichtbaar. Wow, dat is genoeg. Dat kan.
Kun je ook de blendmodus aanpassen?
Wat zijn blendmodus bij jou?
Als je een doorzichtig geel vierkantje op een blauw rondje hebt, dat die zeg maar groen wordt op het stuk waar het overlapt.
Is niet aangekondigd. Nee, is niet aangekondigd. Nee. De vraag was, zijn de blendmodus aan te passen? Op het moment dat je twee half doorzichtige elementen over elkaar heen zet, dat die dan die kleuren gaat mengen? Nee, dat is niet te doen. Nee. Windows 8 heeft geen themakleuren. Windows Phone heeft dat wel. Ja, bij Windows Phone is het niet moeilijk, want daar, hebben we daar is een ingebouwde resource en die heet Accent Color. Die kan je gewoon selecteren. En Windows 8 heeft dat niet. Heeft dat niet. Er is via een API-call wel achtergekomen wat de gebruiker in als kleur, accentkleur, heeft opgegeven in zijn startmenu. Ja, daar is een API-call om daarachter te komen. Maar het is niet iets zo... zo ingebouwd als dat ik gehoopt had dat het zou zijn. Dus als je het echt wil meten, stuur mij een mailtje. Dan kan ik jou het artikel mailen dat ik laatst daarover gevonden heb om erbij te komen. Maar het is heel hocus-pocus, API-call-achtig, registry-achtig uitlezen van die kleur. Dus het kan wel, ja. Ja, dat kan. En dan noemen we daar styling en dat is het volgende onderwerp. De vraag was, kan je meerdere properties tegelijkertijd combineren en dan herbruikbaar maken, zoals je echt met classes in CSS werkt? Ja, dat noemen we styling, dat kan dus. Deze resources, ja, ik heb daar een beetje rare namen voor gekozen. Hè? En gelukkig hebben we een resource tab en nou kan ik die naam kan ik hier gewoon gaan verbeteren. Deze naam kan ik hier onder breedte instellen. En dan zegt hij, nou, die naam breedte die is op een aantal plaatsen in gebruik. En dan komt hier een soort refactor scherm naar boven met de vraag, zal ik die voor jou overal aanpassen? En dan zeg je, continue, ja, update die maar. Dat doet Visual Studio niet, maar Blend heeft daar zijn aparte functionaliteit voor. Dan hoef je geen text search te gebruiken, maar deze doet dat echt met een intelligente resource. En deze brush 1, dat noem je brush voorkant. En dan zegt hij, nou, die is hier overal in gebruik. En dat soort zaken. Op het moment dat je zegt van ja, ik heb deze resource nu in de pagina aangemaakt. En dan is deze resource alleen in deze pagina te gebruiken. Je kan ze vanuit hier ook slepen naar bijvoorbeeld de app.xaml. En sleep ik hem naar de app.xaml, dan is hij in meerdere pagina's te gebruiken, deze resource. Dus ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig achteraf nog even te doen. En heb je daar weer spijt van, kan je het ook weer terugslepen. Een resource dictionary noem je dat.
Ja, maar ik bedoel in een andere assembly.
Ja? Ja, sowieso worden, als je resources gebruikt, als ik deze zou nu getoond laat krijgen, zie je dat daar keys voor gebruikt worden.
Ja, maar je hebt dan die strong type keys, zeg maar, met class in assembly of zo. Ik weet de context, de syntax uit mijn hoofd even.
Ja, dat is een WPF. Ja, dat is WPF. Ja, dat doet WPF. Dat doet, Windows 8 doet dat niet. Want ik kan wel resources aanmaken, maar die heeft weer zijn eigen syntax. Zoals dat eigenlijk weer met die MS-appdata. Ja, heeft daar zijn eigen syntax voor. Ik ga het van nu even iets te ver om daar... Doen we dadelijk offline dan nog wel even bespreken. Gebruik dat scherm... Hier voor het renamen van resources, het move van resources, het editen van resources. Dat resource tab in Blend is heel erg krachtig en Visual Studio heeft dat niet. Gebruik daar echt Blend voor. Dat scheelt heel veel uren werk. Animaties. Nou, waar Blend heel sterk is het animeren van objecten. Nou, ik ga weer een nieuw project aanmaken. Faal nieuw project. Blank Windows app. Oké. Save. Apps 62. Dat is raar, want gisteren zat ik al in de 90. En wat doe ik? Ik zet hier een button op het scherm. Allemaal niet zo spannend, hier een button. En wat ik wil een animatie starten. Een animatie maken. En daarvoor hebben we hier in Blend een knopje en die is echt goed verscholen. Hier staat een knopje, want hier staat Objects en Timeline. En hier staat No Storyboard Open. En een animatie is het maken van een storyboard. En op het moment dat ik hier op deze plusknop klik, krijg ik de vraag hoe moet die storyboard heten. Nou, Storyboard 1 is voor deze demo een prachtige naam. Maar je mag een betere naam bedenken. En dan heb ik hier een Timeline Editor. Die zal ik even wat groter en zichtbaarder maken. En dan kan ik dit een beetje naar links bewegen. En dan zie ik op tijdstip 0, want zo werkt dat met timelines. Hè. Ik ga een animatie opstarten zoals ik eigenlijk een regisseur ben. Zeg ik op tijdstip 0 moet deze button op deze plek getoond worden. Na 1 seconde later zeg ik dat deze button hier moet komen staan. Daar zo. En weer 1 seconde later wil ik deze button hier aan de rechterkant neergezet hebben. En nu hou ik de shift key in. En op het moment dat ik de shift key in heb gehouden, kan ik alleen maar echt horizontaal schuiven. Toen zojuist naar beneden schuiven, zag je dat ik een beetje schuin hier. Dit lijntje loopt niet recht naar beneden. Toen was ik vergeten de shift key in te houden. Nou, tip, hou dan de shift key in. En daarmee heb ik nu een animatie gemaakt dat deze button naar links beweegt. In 1 seconde en weer 1 seconde later naar rechts beweegt. Nou, dat is hartstikke handig. Ik kan hier ook dit knopje selecteren, dit point frame noemen ze dat, selecteren. En daarin kan ik aangeven wat voor easing mode ik wil hebben. Ik kan bijvoorbeeld een bepaald effect creëren, dat als de animatie start, de button eerst omhoog beweegt, dan naar beneden valt, iets verder doorvalt als het eindepunt, en dan nog een klein beetje terugveert naar het uiteindelijke punt. Dus een back-in-out easing heb ik nu opgegeven. En dan heb je een animatie die wat natuurlijker is, alsof er hij even terugstuit op de grond. Nou, deze animatie is nou precies zoals ik wil hebben, dus ik kan nu stoppen met het opnemen van mijn animatie. Dus je bent een soort cassette recorder waar je alle wijzigingen hebt opgenomen in je storyboard. En nou moet je die storyboard nog gaan afspelen. Dus op het moment dat ik op F5 klik en ik start mijn applicatie en ik klik op deze button, gebeurt er nog niks. Want ik heb niet gezegd als je op deze button klikt, moet storyboard 1 afgespeeld worden. Nou, dat kan tegenwoordig met Blend heel makkelijk. We hebben behaviors teruggekregen. Die zaten er altijd al in Silverlight en Windows Phone, ze hadden we altijd behaviors. Maar dit was Windows 8 en dat hadden we niet. Maar met 8.1 hebben we die wel. En daarin kan ik nu kiezen voor de Control Storyboard Action. En die Control Storyboard Action laat ik los op mijn button. Die heb ik losgelaten en dan zeg ik, dan wil ik dat als op die button geklikt wordt, moet jij playen Storyboard 1. En dat klik staat hier bij een trigger geprogrammeerd. Hier staat het event dat ik gebruikt wil hebben voor het activeren van deze action. En dat is default klik, maar je mag ook het op een key down of een key up of elk ander event selecteren. Nou, heb ik dat nu gedaan, kan ik dus op deze button klikken en dan zie je dat je animatie hier gaat spelen. Makkelijk, hè? Hoef je niet meer voor te programmeren. In 8.0 moest je dan de storyboard 1.begin nog aanroepen. En daar hebben we nu een action voor. En er zijn allerlei action. Ik kan bijvoorbeeld ook een tekstbox op mijn scherm zetten. Een tekstblok is dat. Ik zal de font size heel groot maken. Dan zien jullie hem ook achterin. En wat kan ik doen? Ik kan de change property action op deze button loslaten. En dan zeg ik, ik wil deze tekstblok, daarvan wil ik de property text veranderen in techdays. Dus ik heb nu een andere action gebruikt, de change property action. En dat betekent als ik op de button klik, dat zie je dat de tekst van de tekstblok veranderd is in techdays. Ja, ik heb hem net toevallig op dezelfde plek neergezet, dat was misschien niet zo handig. Even iets andere plek. Kijk, hier, dit is dat snappen aan de linkerkant. Hop, kijk, verander de tekst in techdays. Dus je kan met Blend programmeren zonder dat je code schrijft. En dat doe je met behulp van behaviors. Nou. Behaviors zijn overigens best makkelijke dingen om zelf te schrijven. Dit is een behavior die je bijvoorbeeld zelf zou kunnen schrijven. De show message action. Dat is een dependency object. De base klasse van een behavior moet altijd een dependency object zijn. En die moet een bepaalde interface implementeren, bijvoorbeeld e-action. En daarin zit dan één methode, en dat is de execute methode. En ja, weet je wat? Nou, ik ga hem niet demonstreren, ik heb de tijd er niet voor. Heb ik gisteren wel gedemonstreerd, anders moet je dat maar op video terugkijken. Ik heb gisteren een sessie gehouden over what's new in 8.1. En heb ik hier een uitgebreide demo over gegeven. Styling en templating. Wat kan ik met styling en templating doen? Dat is het combineren van meerdere resources bij elkaar. Die vraag kreeg ik zojuist. Kan dat? Ja, dat kan. Dat heet dan styling. En bij styling kan jij de visuele properties van één type control aanpassen in een groepje. Eigenlijk een soort CSS-klasse maken. En dat is heel eenvoudig. Wat ga ik daarvoor doen? Ik ga weer een nieuw project opstarten. Weer een, helaas onthoudt hij dat niet meer, een Windows-applicatie. En ik ga in deze Windows-applicatie een aantal buttons neerzetten. Alles wat ik hier verteld werkt ook op de phone, hè? Alleen de designer van de Windows 8 is gewoon wat groter. Maar dit verhaal is voor Windows Phone precies hetzelfde. Ik zet hier een aantal buttons neer. En deze buttons, ja, dat zijn een beetje saaie buttons. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik vind ze niet echt spannend. Dus ik wil hier een button maken. En wil ik echt de Holland button maken. Een Holland button is een oranje button met een wat groter font dat italic staat. Nou, wat kan ik dan doen? Ik kan deze button, daarvan kan ik een stijl in gaan stellen. Ik zeg hier edit stijl. Ik wil een nieuwe stijl maken. Want er is nog geen Holland button stijl. Die wil ik nu gaan creëren. En die noem ik Holland button. Dat is overigens weer een resource. Zoals ik net met die brush en met die dobbelwaarde ging werken, is een stijl ook een resource. Die kan ik ook later in de app.xaml verplaatsen. Of ik kan dat nu al in de app.xaml zetten. Maar doe ik even niet. En daarmee heb ik deze stijl die ik hier nu aan het editen ben. En daarmee zeg ik die button. De background kleur die moet wit worden. Hop, wit. Ja, dan zie je de foreground kleur dus niet meer. Oh nee, het moest oranje worden. Hè? Background had ik gezegd, ik wilde een oranje button hebben. Ja, een oranje button. En de font moest wat groter worden. 24, dan kunnen jullie hem allemaal goed zien. En hij moet ook italic komen staan, want ja, dan is hij nog wat anders. Dus ik heb hier nu een stijl gemaakt. En hier is hij te zien. In XAML. Ik heb een stijl gemaakt, die heet Holland button. Daarvan is de background oranje. De font size is 32 en de stijl, font stijl is italic gezet. En deze eerste button op mijn scherm, deze eerste button heeft hier een verwijzing. Deze stijlverwijzing, dit is de verwijzing naar de Holland button. Nou, deze stijl vind ik prima. En die kan ik dan ook op deze button toepassen. En dan zeg ik, nou, object, edit style, apply. En dan kan ik hier de Holland button selecteren. En doe ik dat op deze button, dan heet deze button ook diezelfde weergave weergegeven. Nou, deze button die ik hier heb staan, daar wil ik de Duitse button van maken. De Duitse button is een witte button met een zwarte tekst, maar wel met diezelfde font size en diezelfde italic weergave. Nou, wat ga ik dan doen? Ook hier ga ik een stijl van aanmaken. Create een empty stijl, dat is dan de German button. En die German button, ja, die moet eigenlijk de standaard eigenschappen van de Holland stijl overerven. Dus ik kan daarvoor kiezen, edit additional style, die moet gebaseerd zijn op de Holland button. Doe ik dat, dan ziet hij eruit als een Holland button. Heeft hij dus alles geovererfd van de Holland button. En kan ik nu de background van de German button op wit zetten en de foreground op zwart zetten. En de font size en de italic overerft hij van zijn parent. En dan kunnen we er ook zien. De German button. Ik mis iets. Hij is nog niet helemaal bijgewerkt. Ik ga eruit. Waarom heb jij het niet helemaal gedaan zoals ik verwacht had? Ja, daar heeft hij het gedaan. Kunnen jullie het goed zien? Hier. De German button is een button die gebaseerd is op de Holland button. En de background is white en de foreground is ja, zo goed als black. Is niet helemaal black, ik heb niet helemaal goed geselecteerd. En op het moment dat ik dus de font size van 32 hier verander in 44, zie je dat die grote toegepast wordt en op de Holland buttons en op de German buttons. Dus je kan daar een hiërarchie in maken, een soort inheritance in toepassen. Nou, dat kan met behulp van styling. Styling, kleine visuele effecten. We kunnen ook templating toepassen. Helaas laat de tijd het niet toe om daar een hele uitgebreide demo op toe te gaan passen. Wat dat is zo'n control. Dit is een checkbox die hier onderaan staat. Dit is een checkbox waar je de sound effects mee aan en uit kunt zetten. Dan wordt er zo'n vinkje ingezet. Ja, en zo'n vinkje is een beetje een saai iets. Sommige mensen zeggen, nou, ik wil eigenlijk zo'n iPhone checkbox hebben, zo'n toggle switch waar je iets op aan en uit kunt slepen. Nou, wat je dan kan doen is een techniek toepassen en die heet templating. En dan kan je hele visuele weergave van deze checkbox omprogrammeren naar een toggle switch. Als je dat zou willen. Dat werkt niet alleen bij je checkbox, dat werkt bijna bij elk control. Niet echt bij elk control, een rectangle niet. Hè? Een rectangle is een rectangle. Daar kan dat niet op, maar op normale controls kan dat toegepast worden. Ja, een vraag. Ja, dat kan ook. Nog iets wat ik vergeten ben. Dat heet implicit styling. Als je een stijl geen key geeft, als je die door gewoon weglaat, bijvoorbeeld, wat kan ik doen? Ik kan in deze nog een stijl aanmaken. En die stijl geef ik geen key. En dan maak ik dit bijvoorbeeld red. Dan is deze stijl een stijl zonder key. En op het moment dat ik dus nu een button op het scherm zet, is die rood. Dat is de default stijl. Ja, dat kan ook nog. Die was ik ook nog vergeten. Ja. Maar dat heeft niet zozeer met templating te maken. Als in een stijl een template zit, want die styling en template techniek is ook weer te combineren, dat kan dat ook nog weer voor de default template, omdat die in de stijl zit, toegepast worden. Dus ja, het is een heel complex gebeuren wat ook nog gecombineerd kan worden. Dus dit is de based on styling en dit is templating, maar ja, je ziet al, dan moet ik heel veel XAML gaan schrijven. Ik beloof je, als ik tijd over heb op het eind, dan gaan we deze demo nog alsnog doen. Maar ik wil eigenlijk even doorgaan met data binding. Want databinding is ook een heel belangrijk concept in XAML en een heel krachtig concept. En daar is ook weer wat nieuws bijgekomen in 8.1, namelijk sample data. Nou, wat kunnen wij doen bij databinding? Bij databinding kunnen wij een business object, bijvoorbeeld een employee of een factuur of een klant of een order, een business object waar we gewoon code voor hebben geschreven in C#, en daar een instantie van hebben, die kunnen wij databinden aan een... Ja, de naam van een employee kunnen wij databinden aan de textbox, de text property van een textbox bijvoorbeeld. En dat is een techniek, die heet databinding. En dat is een hele krachtige techniek. Over de techniek zou ik ongeveer een halve dag tot een hele dag kunnen praten. Nou, die tijd krijg ik helaas niet van jullie, maar ook van de organisatie niet. Dus ik ga even een hele korte introductie doen. Namelijk, ik ga een voorbeeld geven met een element-to-element binding. Een element binding, daarmee ga ik twee user elementen aan elkaar koppelen. En in dit voorbeeld ga ik daar een tekstblok en een slider aan elkaar koppelen met behulp van databinding. Nou, hoe werkt dat? In Blend laat ik een nieuw project opstarten. File, nieuw project, XAML, Windows app, blank, save. Ga ik een slider op mijn scherm zetten. Waar ben je? F4. Een slider, laat ik even de search gebruiken. Ik zet hier een slider op het scherm. Daar. Die slider heeft allerlei eigenschappen. Bijvoorbeeld, wat is de minimumwaarde? Nou, de minimumwaarde is 10. De maximumwaarde is 100. De huidige waarde is 50. Bijvoorbeeld zoiets. En dat is mijn slider. Ik zet er ook nog een tekstblok op mijn scherm. Dat is deze tekstblok. Die tekstblok die zal ik een bepaalde font size geven. Die is wat... wat groter, waar ben je font size, dan kunnen jullie het achterin ook goed zien. En deze tekstblok die heeft ook een property text. Daar kan ik mijn eigen waarde in zetten, daar kan ik hoi neerzetten, daar zo. Maar wat ik ook kan doen, ik kan die tekst ook gaan databinden. Bind to een element. En ik bind die to deze slider element, en daarvan zeg ik de property value. Deze heeft een property value, daar staat dat getal in. En dat is nu gedatabind en dat betekent op het moment dat ik dus hier ga slepen,
zie je dat de waarde die hierin staat gedatabind is in die textbox. En ja, element-to-element binding, maar dit kan ook met een business object zijn. Als dit een factuur is, of een order is, of een employee is, kan ik de eigenschappen van een order ook binden aan elementen op mijn scherm. Nou, een heel krachtige techniek, ongelooflijk krachtige techniek. En dat werkt heel mooi. Dat werkt niet alleen voor de text property, je kan bijvoorbeeld ook zeggen, nou ook de font size. De font size wil ik binden aan de value van deze slider. En doe ik dat, zie je dat dat element groter of kleiner wordt, afhankelijk van wat ik hier aan het selecteren ben. Dat soort leuke spelletjes kan ik doen. Nou, dat ga ik nu ook weer weggooien. Textblok ook weg. Heb ik niet meer nodig. Wat ik wil laten zien is een nieuwe feature van Visual Studio 2013. In Visual Studio 2000, Blend voor Visual Studio 2013 heeft iets gekregen en dat heet sample data. Dat zat voorheen altijd in de vorige versie Expression Blend. Zat dat erin, voor Silverlight en Windows Phone zat dat er altijd in. Maar dat was verdwenen in de Blend voor Visual Studio 2012. En voor 2013 is het herintroduceerd en dat is sample data. Dat is voor het maken van een design voordat jij code wil gaan schrijven. Soms alles heel makkelijk om te gebruiken. En bij sample data wordt een standaard structuur neergezet en die is natuurlijk aan te passen dat er groepen van data getoond worden met items en properties. Nou, ik wil niet groepen hebben, ik wil companies hebben. Ik heb hier een company object. Company, en een company heeft een naam. Company heeft een name en ja, die property 2 die heb ik helemaal niet nodig, die remove ik. En property 3 die remove ik ook. En een company die heeft ook items. Nee, die heeft geen items, dan noem ik employees. Een company heeft een naam en employees. En een employee heeft een property 1. Nee, die heeft geen property 1, die heeft een naam. Een eigen naam. Die heeft een salaris. Salary, we doen alles in het Engels vandaag. En die heeft een property 3 en dan noemen we dan image. URL. Daar zo. Nou, van al die properties kan je ook het datatype selecteren. Default staat daar string lorem ipsum in. Maar daar ben ik helemaal niet mee eens. Ik kan hier gebruik maken van een ander type. Bijvoorbeeld, dit is een company name. Die demo heb ik goed over nagedacht. Hè. Denk met companies en employees werk. Dat is voorbereid natuurlijk. En deze name hier is dan geen company name. Maar dat is ook geen lorem ipsum. Maar dat is een name. Daar zo. En deze salary, daar kan je een number voor kiezen. Maar je kan ook een string van het type price neerzetten. Dan zet hij er namelijk automatisch een dollar voor. Dat is handig.
Geef je aan dat het een object is uit je eigen domein?
Dit is sample data. Dit is niet van je eigen domein. Dit is... Dan moet je niet sample data gebruiken. Sample data is sample data. En als je zegt ik wil met mijn domeinobjecten werken, dan moet je met je domeinobjecten gaan werken. Dan hebben we namelijk niet het knopje hier, sample data, dan hebben we het volgende knopje, create object data source. Dat kan wel, maar ander knopje. En dan hebben we nog een image URL, en image URL is van het type image. En als je niks doet, worden hier stoelen getoond. Nou, stoelen is niet echt iets wat je voor employees kunt gebruiken. Dus ik blader hier naar een folder, en die heb ik voorbereid, training, Microsoft.net, blend... Assets. Ik heb hier een folder avatars aangemaakt. Daar zitten wat plaatjes in van poppetjes. En die poppetjes kan je ook zichtbaar maken. Ik kan hier edit sample data values. En dat deed gisteren ook al niet. Ja, gelukkig. Het schermpje komt omhoog uiteindelijk. En dan zie je dat je hier 10 employees hebt. Nou, ik vind 10 iets te veel. Ik wil met wat minder employees werken. 7 vind ik voldoende. En ik wil mezelf daar ook in plaatsen. Fons Sonnemans heet ik, hè. Als je het niet onthouden had, ik heet Fons Sonnemans en ik heb een salaris, weet je wat, ik voor 100 doe ik het niet, 10.000. Daar kom ik mijn bed wel voor uit. Dat vind ik best aardig, maandsalaris. Nou, oké. Okay. Nou, dan heb ik dat gedaan. Dan kan ik nu deze employees hier oppakken en kan ik hier slepen naar mijn scherm. En dan komt er een opmerking, je kan nu een grid view aanmaken. En daarvan wordt de item source gezet naar de employees die gegroepeerd zijn per company. Hey, dat is handig, dus dat doe ik, laat ik los. En dan zie je dat je hier een gridview hebt. En die gridview, ja, die is schermvullend. Nou, dat is prima dat die schermvullend is, maar dan wil ik even de property padding instellen. Dat die een bepaalde margin aan de linkerkant heeft en een bepaalde margin aan de bovenkant heeft. Bovenkant, ik doe het fout. bovenkant daar zo. Dus dit moet dan op 113, 116, dat is een speciaal getal voor, weet ik even nu niet uit mijn hoofd, maar daar is een standaard voor. Nou, en dan ziet dit er best aardig uit. Als ik dit dus ga opstarten, hoe ziet dat eruit? Nou, ik heb gegroepeerd per bedrijf, 7 employees. En daar sta ik ook tussen hier, Fons Sonnemans, dat ben ik. En dan heb ik hier een ander bedrijf en hier een ander bedrijf. En ja, dan heb ik hier al een best mooie weergave. Nou, ik vind het nog geen geweldige weergave. Ik wil misschien die naam Fons Sonnemans wat groter en dat salaris wat groter. Dus wat ga ik doen? Ik heb nog iets minder dan een minuut, dus veel meer kan ik er niet aan doen. Ik kan hier zeggen, nou, ik wil dat template dat ik hier heb staan, wil ik gaan aanpassen. Dat noemen ze een item template. Dat wil ik even een klein beetje aanpassen. En in dat template heb ik hier de stack panel staan waar de tekst in staat. En daarvan wil ik dan de font size omhoog gooien naar bijvoorbeeld 36. Nou, dat is een beetje heel veel. 22. Zoiets. En ook het salaris wil ik een iets groter font hebben. En misschien wel een hele andere kleur. In het rood. Ik weet niet of rood goed zichtbaar is, blauw. Misschien beter zichtbaar. Nou, start ik nu op. Dan zie je dat groter is en beter leesbaar is. Misschien een beetje overdreven groot. Maar je ziet wel dat mooi werkt. Deze sample data doet het dan op design time, maar ook op runtime. Dat is overigens een optie die je aan of uit kan zetten. Je kan hier aangeven, op runtime moet je niet gebruik maken van deze sample data, alleen op design time. En ga je op runtime gebruik maken van jouw data die je via een webservice binnenhaalt. Dus dan zet je dit vinkje uit. En als ik dus nu opstart, start je op met een leeg scherm. Want ja, de bedoeling is dat jij nu een oplossing gaat programmeren die het via het web de data ophaalt. Of uit jouw lokale database de data ophaalt. Oké, en daarmee ben ik aan het einde gekomen. Dit is de sample data. Jullie kunnen contact opnemen met Twitter en LinkedIn en mail. En ik heb een blog waar ik over dit soort onderwerpen schrijf. Kijk daar eens naar. Feedback is belangrijk. Zorg dat je de evaluatieformulieren invult. En als jij tevreden bent, dan geef mij allemaal 8's en 9's. En als je ontevreden bent, dan stuur mij mailtjes. Dat helpt. Mag ik volgend jaar nog terugkomen. Hè? Als je dat doet, en dat kan overigens gewoon op met deze QR-code, je kan het ook doen met de TechDays-applicatie of Windows Phone, Windows 8. Maar er is ook een mobiele website www.techdaysapp.nl en daar kan je de evaluaties achterlaten. Doe dat alsjeblieft. Als je dat doet, kan je ook prijzen winnen. Er worden 20 prijzen verloot. Dus hoe dat precies werkt, weet ik ook niet, maar er schijnen prijzen verloot te worden. Nou, dan wil ik jullie bedanken en nog een prettige dag.